Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vughts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. De afgelopen maanden werd ons land opgeschrikt door een aantal ontvoeringen in het criminele milieu. Is er sprake van een nieuwe trend of gaat het om een oude methode die op dit moment weer in zwang lijkt te zijn geraakt? Nou Paul, vertel het maar gelijk. Oude wijn in nieuwe zakken of een nieuw fenomeen?
Op het gevaar af hier de oude lul uit te hangen, moet ik zeggen dat het wel iets al, zolang ik dit werk doe, 26 jaar, zijn die criminele ontvoeringen er ook. En er zijn er in de grote Amsterdam tientallen per jaar. Heel vaak horen we er helemaal niks van, omdat zowel de daders als de slachtoffers geen belang bij hebben dat de politie zich ermee gaat bemoeien. Mm-hmm. Soms wel, als familieleden van een ontvoerd iemand voornamelijk de politie inschakelt. Ik heb in 2013 een keer een stuk gemaakt, opa verteld over. Vertelde de Amsterdamse recherche een keer wat de impact is van dit fenomeen op de capaciteit. Waar ze altijd natuurlijk mee worstelen. De afdeling zware criminaliteit van de recherche was toen. Toen had je bijvoorbeeld was er een liquidatie geweest in Amsterdam-West. En dat hele ploeg die was dagenlang bezig geweest, bijna niet geslapen met die liquidatie. En die mocht om middernacht op een uiteindelijk een keer in huis slapen. En om 2:30 werd 112 gebeld door familieleden van iemand die ontvoerd was. En konden ze meteen weer met het hele ploeg, omdat ze piket hadden natuurlijk, daar achteraan. En toen vertelde de toenmalige plaatsvervangend chef van die afdeling zware criminaliteit, ja, hoeveel druk het legt op de recherche, terwijl we het niet zien. Het is hetzelfde eigenlijk een beetje als terreurbestrijding, voorkomen van terreur. Je investeert ontzettend om te voorkomen dat een aanslag plaatsvindt, maar hoe krijg je dat? Niemand weet dat. Niemand gaat je erop afrekenen. Tegenwoordig is de wet veranderd waardoor dat wel zo is. Want vroeger kreeg gewoon het Openbaar Ministerie geen geld voor het voorkomen van terreur, terwijl ze wel werden achter te doen. Ja. Nou, dus met die ontvoering, criminele ontvoeringen ook. Het is een verborgen wereld voor een deel. En soms komt die in ons vizier. Daar gaan we het nu verder over hebben. En soms komt die een paar keer achter elkaar in ons vizier. En dan denken wij, hey, een nieuwe trend. Maar
ja,
dat is niet zo.
Want het is niet zo, maar toch, als die weer vaker in ons vizier komt, dan lijkt het toch wel of het wel vaker voorkomt.
Nou ja, er zijn natuurlijk de afgelopen maanden een aantal best wel geruchtmakende kidnaps geweest, waarbij ook de media ervan op de hoogte is geweest. En recent heb je natuurlijk de ontvoering gehad van een 71-jarige imam in Rotterdam. Wat daar dan precies achter zit, er wordt wel gespeculeerd. In de Telegraaf zeiden ze dat zijn zoons mogelijk betrokken waren bij een kookrip van 400 kilo, iets in die geest. Ja, dan krijgt dat wel veel aandacht. Paul en ik, die krijgen zo nu en dan hoor je opeens van ja, er is een kidnap geweest of zoiets. En medio januari was dat ook. Toen kregen we een filmpje doorgestuurd van een jongen die naakt zat vastgebonden in een kelder. En dat zag er allemaal heel luguber uit. En er werd iemand gezegd, ze zegt van ja, je moet betalen. Je moet zorgen dat er betaald wordt en dit en dat. Ja, en wat het dan precies is, want zo'n filmpje, dan betekent het dus dat zo'n ontvoerder een filmpje maakt. Die stuurt het door. En dan gaat dat filmpje zwerven en dan komt het uiteindelijk bij ons terecht. En, ja, en dan gaan wij er wel even naar kijken van, hey, wat is dit en wat is er allemaal aan de hand? En dat heeft er natuurlijk ook wel mee te maken. We hebben de afgelopen jaren wel vaker dat soort filmpjes gehad, waarbij mensen dus ja, zo'n kidnap of zo'n gijzeling filmen en doorsturen naar ofwel een opdrachtgever of naar iemand anders.
Ja, om mensen bang te maken.
Ja, en als die filmpjes uiteindelijk bij ons of bij de politie terechtkomen, ja, dan krijgen dat soort zaken natuurlijk wel veel meer aandacht.
We hebben in december nog 2023 de ontvoering gehad van die 27-jarige ja. man uit Den Haag, Laksan Navaratnam. Die werd ontvoerd, voor zover wij weten, vanwege een conflict over 1000 kilo coke die zou zijn ontvreemd. Mensen deden zich, klassieke truc, voor als politie. Hij heeft zich laten aanspreken en toen is hij uiteindelijk door die mensen ontvoerd.
Ja, dus dan zeggen ze gewoon, meneer, weet ik veel, overtreding, loopt even mee, ga maar op de achterbank zitten. Ja.
En uiteindelijk is die twintiger, die is wel even weg geweest. En uiteindelijk was hij dan ontsnapt. Nou ja, daar krijgen wij ook de details niet van te horen natuurlijk. Het is best wel vaak zo dat mensen dan een tijd ontvoerd worden en dan ineens ontsnapt zijn. En dan weten wij niet zeker of dat zo is of dat er dan betaald is. En dat je, omdat je niet wil zeggen wie het was en zo, dat je dan zegt ik heb kunnen ontsnappen en we laten het hier maar bij. Maar het zijn altijd tragische zaken. Uiteraard, het geeft een afschuwelijke druk op degene die het overkomt. Maar vanuit opsporingsperspectief wordt er wel gedacht, ja shit, dus die criminelen maken ruzie, die hebben conflicten, daardoor gebeurt dit en wij moeten ermee aan de slag. Dus niet alle rechercheurs hebben altijd evenveel zin om hiermee bezig te zijn, maar het is altijd een levensbedreigend iets. Het is altijd iets om onmiddellijk serieus te nemen. Je kunt dit niet laten schieten.
Het is een voortdurend delict. Dus meestal is iets waar de opsporing op werkt, is er is iets gebeurd, dat is afgelopen en vervolgens start er een onderzoek op. Maar nu heb je iemand die is weg en die moet terug. En dat delict van die ontvoering, dat is nog altijd gaande. En dus dan zit er enorm veel tijdsdruk natuurlijk op de familie van het slachtoffer en het slachtoffer zelf. Want denk eens in, hè, dat je gewoon, ik bedoel, wat iemand ook op zijn kerfstok heeft, maar dat je in een auto getrokken wordt en je wordt ergens door criminelen word je ontvoerd. En je wordt ergens neergezet. Ja, dat is die mensen die gaan door een hel. Want het is totale doodsangst. Omdat je niet weet wat die kidnappers met je gaan uithalen.
Kan je iets zeggen over zeg maar de reden waarom mensen ontvoerd worden? Is het vaak, misschien kan je er helemaal niks over zeggen, maar is het vaak zodat zij informatie moeten geven? Of is het meer als een soort dreigmiddel dat iemand anders nog iets moet doen? Of?
Nou ja, ik was onlangs bij de zaak van een 15-jarige jongen uit Amsterdam. En die is vorig jaar is die ontvoerd in de pijp in Amsterdam. Is die in een busje getrokken, 's ochtends vroeg. Nou, tijdens die rechtszaak liet ze ook horen hoe dat klinkt. Als iemand dan zo ontvoerd. Nou, dat was echt wel ijzingwekkend geschreeuw.
Ja, mensen op straat hadden het ook gezien. Hè?
Ja, en gehoord met name.
Dat was in de ochtendspits.
Dat jongetje, 15 jaar, die gilde voor zijn leven. En tijdens die rechtszaak, nou, dan komt er van alles voorbij. En ook het motief van die ontvoering, en daar hebben Paul en ik ook al eerder over geschreven. Wat was er nou gebeurd? Een aantal weken voor die ontvoering was dat jongetje in een woning met een vriendje van hem bij twee andere mensen. En daar was een woningoverval geweest. En daar zou een heel groot bedrag cash zijn buitengemaakt. Nou, de broer van de hoofdbewoonster van die woning, die had dat vermoeden van, nou, er is hier dubbel spel gespeeld. Wij gaan die twee jongetjes die destijds op bezoek waren, die gaan we even aan de tand voelen. En nou ja, dat was wat er in de rechtbank zeg maar uiteen werd gezet, ook door het Openbaar Ministerie. Dat er vervolgens worden een groepje hele zware criminelen wordt ingeschakeld om die jongen van straat te trekken. En die doen dat ook. En die nemen zo'n jongen dan mee in een busje. En die wordt met een zwart geverfde skibroek krijgt hij op zijn mond. En een zogenaamde gagball, dat is een soort mondknevel, die krijg je in zijn mond. En die wordt dan naar die waren op weg naar een vakantiehuisje, wat was gehuurd voor een aantal dagen, om daar, ja, kennelijk die jongen te ondervragen. En of, hè, je moet niet denken aan wat er nog meer zou kunnen gebeuren.
Want ze zijn er nooit aangekomen.
Nee, kijk, doordat er een alerte buurtbewoner, die hadden dat geschreeuw en zo gehoord. Dus die zagen dat busje wegrijden. En die hebben het kenteken genoteerd. En daardoor kon die auto binnen 40 minuten onderschept worden op de snelweg. Maar het was wel echt het idee van, joh, we gaan met dat kind gaan we naar een woning. En dan gaan we met hem praten over hoe dat geld terugkomt.
Ja, als ik hoor praten en ik hoor ook voorbeelden. Weet je, praten kan ik wat bevoorstellen. Maar als ik hoor naakt vastgebonden op een stoel, dan klinkt het al niet meer.
Nee, maar ook deze mensen, ik bedoel, dat is als een stroomstootwapen in die auto. Een busje traaggas. Dus laten we wel wezen, die moeder van dat jongetje, die heeft ook een slachtofferverklaring namens haar zoon voorgelezen. En daarin zei die jongen, ik heb doodsangsten uitgestaan, mijn familie ook. En we wisten niet wat er zou gaan gebeuren allemaal. Mm-hmm. En dat werd wel treffend verwoord, vond ik.
Vergis je niet, hè. Kijk, het kan zijn dat je voor je leven moet vrezen, dat is één. Maar we hebben ook legio voorbeelden de afgelopen jaren en decennia gehad van afgeknipte vingers, afgeknipte tenen. Nou ja, alles om natuurlijk de druk op te voeren. En heel vaak gaat het om criminele conflicten natuurlijk. Heel vaak gaat het om cocaïne of geld en zo. En dan komt er altijd weer het cliché. We kunnen niet naar de politie als criminelen. Dus als ons iets is aangedaan van een andere partij. Dus als is een ontvoering een van de middelen die worden ingezet. Maar we kennen allemaal nog de verhalen van die martelcontainers in Wouwse Plantage in Brabant. Waar echt een heel complex was ingericht. Inclusief een martelkamer met een tandartsstoel en zo. En allemaal spullen, gereedschappen waar je vreselijke dingen mee zou kunnen uitrichten. Nou ja, dat was het ontvoeringscomplex, zeg maar, van een specifiek onderdeel van de onderwereld van een hele grote criminele organisatie. Er zijn allemaal veroordelingen uit voortgekomen. Als je ontvoerd wordt, is ook dat natuurlijk top of mind. Van hemel, mijn hemel, wat gaat hier gebeuren? Hoe lang gaat dit duren? Ga ik dit overleven? Ga ik gemarteld worden? Weet en daar zijn echt afschuwelijke voorbeelden van.
In het vorige december, dus nu is nu al bijna weer 20 jaar geleden, die ontvoering van die man van coffeeshop Goedgoed aan de Churchill. Ja. Weet je nog dat, Paul? Hoe lang heeft die kerel toen vastgezet?
Maanden. Dat is een hele belangrijke criminele ontvoering, want die speelt eigenlijk nog tot de dag van vandaag. En dat gebeurde 8 december 2009. Ik weet het nog goed. Ik heb het hier voor mijn neus. Een koffieshopje aan de Churchilllaan. Een koffieshop Goedgoed. En daar wordt een paar Balkan, voormalig Joegoslavische mannen. Die sleuren daar die man uit zijn shop, Marokkaan, Said Fagous. En daar waren beelden van, die later ook zijn verspreid. Dus iedereen kon het zien ook. Dat was echt overrompeling. Ze trekken hem in een busje. En ze jakkeren ermee weg. Het was heel professioneel voorbereid. Er gebeurt nog iets opmerkelijks. Want zij zouden overstappen bij Zorgvliet. Je moet natuurlijk in een andere auto. Want mensen kunnen je kenteken hebben gezien. Zoals Wouter net vertelt over die 15-jarige jongen. Ze zouden bij Zorgvliet, de begraafplaats aan de Amstel, zouden ze overstappen. Maar daar werd Ramse Shaffi net begraven.
Ja, dus
ze rijden midden de menigte in. Dus een consternatie. Maar goed, het klinkt bijna grappig. Maar die man is voor maanden meegenomen. Die is uiteindelijk in een villa in België vastgeketend aan de vloer. Die is helemaal verwilderd en in de war uiteindelijk na een maanden later bij een tankstation terechtgekomen. Wat daar op de achtergrond speelt, is dat een van degenen die achter die ontvoering zou hebben gezeten, was uiteindelijk een aartsrivaal van Ridouan Taghi. Daar hebben we toch weer Ridouan Taghi. Die groeperingen die hadden allerlei conflicten. En een man die ze de slager noemde, Ebrahim Bouzou, die had vroeger een slagerij in de Amsterdamse binnenstad, waar Said Fagous, het slachtoffer van de ontvoering, ook wel vlees kwam halen. Mm-hmm. Nou goed, die werd gezien als een van de masterminds achter die ontvoering. Later is hij degene in 2015 die als allereerste over Ridouan Taghi praat met de politie. Die komt in Tilburg een politiebureau binnenlopen en doet zijn hele verhaal. Waarin hij ook van alles over Taghi en de structuren en wie er allemaal voor hem werken en wat is meer zei. Dus dat is echt het hele zware milieu. Nou, Ebrahim Bouzou zelf, de slager, is geliquideerd uiteindelijk in niet zo heel erg lang geleden in Zuid-Spanje. En die verhalen rond die ontvoering zijn nu weer in de marge van de grote zaken rond Ridouan Taghi actueel. Dus dat is het hoogniveau van de criminaliteit. Je hebt ook op lagere, je hebt ook soms paniekontvoeringen. Snap je? Er gebeurt iets op het lagere sentiment, zeg maar, segment. En men denkt, shit, hoe komen we aan ons geld? En we trekken maar iemand mee.
Maar het is dus nog even terug naar die man van die coffeeshop die ontvoerd was. En ik bedoel, toen heeft de opsporing hem toch niet kunnen vinden na een paar maanden.
Dat is dus, en dat, kijk, op het moment, dat is dus altijd wat ik me bedenk bij zo'n ontvoering. Ook het verhaal wat Paul net vertelt is dat die man, die is dus na maanden komt hij helemaal verwilderd en doodsbang, komt hij aan bij een tankstation. dit is extreem traumatisch. En dat zag je dus ook bij zo'n 15-jarige jongen. Die zegt, ik slaap niet meer, ik ben bang. Ik ben... Dus, want je wordt niet zelden op een plek meegenomen waar je je veilig waant. Bijvoorbeeld bij je huis, bij je werk. Weet je wel, of je dat jongetje was op weg naar school. Ja. En dat, dus dat betekent dat vanaf de dag dat dat gebeurt, is dat die jongen elke keer als hij naar school gaat of daar op straat loopt, dat was voor zijn waar hij woonde, vlakbij. Elke keer zal die jongen om zich heen kijken van of er niet iets gebeurt. En dat is de impact die zo'n ontvoering heeft. Ik bedoel, de bekendste ontvoering in Nederland, die van Heineken. Ja. Dat is heel lang geleden. Maar Heineken is nooit meer de oude geworden na zo'n kidnap. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Als je lang geontvoerd bent, daar kom je, dat doet wat met je.
Hoe lang was Heineken ook alweer weg?
Weken.
Ja, 3 weken ongeveer. Ja. Maar ik moet overigens even nog toevoegen van de Saïd Fagouz, de coffeeshophouder. Daar zijn wel de uitvoerders van de ontvoering wel vervolgd en veroordeeld. Vaak zijn het gewoon een soort uitzendbureautjes die dit doen. Dus die laten zich inhuren. Deze man uit voormalig Joegoslavië hebben zich laten inhuren. Die zijn uiteindelijk berecht. Ik ben daarbij geweest. Maar hoe kwamen ze? Wat was er nou belangrijk bewijs tegen hen? Zij komen binnen bij die coffeeshop. Dat zie je op die camerabeelden. En eentje pakt zonder handschoenen een deurstijl of de deur. Iets, hij laat vingerafdruk achter. Mm-hmm. Nou, die halen ze door de systemen en dan vinden ze iemand. En dan gaan ze hem natuurlijk zijn telefoongegevens, zijn beweging allemaal na. Zo hebben ze die groep, die ploeg kunnen pakken. Maar uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke, waar wel een idee van was. Namelijk de jongens rond Bouzou en nog een andere grote Utrechtse crimineel. Die ook nog steeds wel bekend is in het milieu. Daar hebben ze niks, geen bewijs tegen kunnen vinden. Dus ze vinden de uitvoerders en de partij 2, degene die uiteindelijk de ontvoerder moesten bewaken. Dus in die villa. Dat zijn ook wel vaak weer, waren jongens van Marokkaanse origine in dit geval. Dus zeker in dat zeer georganiseerde criminele milieu heeft dat verschillende lagen. En dan was het ook moeilijker op te lossen. Dit verhaal over die 15-jarige jongen uit de pijp, ja, was uiteindelijk niet zo super professioneel uitgevoerd. En dan,
het was wel professioneel voorbereid.
Maar ja, het is altijd half professioneel voorbereid en niet professioneel uiteindelijk.
En dit waren ook, zeg maar, de verdachten in deze zaak waren ook wel mensen die echt wel gekend waren voor ja, geweldsdelicten natuurlijk.
En het was ook niet bedoeld om hem even angst aan te jagen, maar echt om erachter te komen wat er of iets
terug
te maken had met die overval.
Ja, en dat en de, ik bedoel, en dan.
Is er al bekend of die jongen inderdaad een rol had of niet?
Nee, het Openbaar Ministerie had het er ook over. Gewoon als zeg maar het motief achter die ontvoering wordt dat gewoon dat die overval, die woning, eerder overval, die woning wordt daar wel gewoon aangewezen van daar moeten we het in zoeken. Dus ja, ik geloof dat nog wel onderwerp van onderzoek is.
Ja, ik zat ook nog te denken, dat is misschien even vanuit de daders gedacht dan, maar het lijkt me nog best wel een soort risky om iemand te ontvoeren, omdat je iemand gewoon langere tijd ergens moet houden. Dus dan hoor je loods, vakantiehuisje.
Super moeilijk.
Container.
Eten.
Ja. Ja, eten.
Nou ja, we weten allemaal.
Want je wil blijkbaar iemand wel in leven houden, want je wil iets
gedaan krijgen. We weten allemaal hoe uiteindelijk Heineken en zijn chauffeur doderen zijn gevonden. Ja. Doordat ze Chinees gingen regelen. Ja, ze moeten eten regelen, dingen gewoon.
Ja, ja. En ik ben jij ook wel eens in die loods toe geweest, daar in de Heining? Dus dat was een loods en die was omgebouwd. Daar zaten dus 2 celletjes in. En dat was eigenlijk betrekkelijk vroeg in mijn carrière. Dat ik toen bleek dat al die jaren bewaard te zijn. En daar is later ook een soort museumpje van gemaakt.
Oh ja?
Ja, daar kon je toen, en dat is nu inmiddels allemaal afgebroken. Dus je kan er nu niet meer heen. Maar toen kon je ook gewoon even kijken hoe dat eruit zag. En ja, als je dat dan zag, dat loodsje waar die 2 mannen. En bij andere ontvoering is het niet anders. Hè? Je wordt natuurlijk niet in een 5-sterrenhotel gezet. Nee, je wordt ergens gewoon in een keldertje of in een vakantiehuisje aan een bed vastgebonden. En het is niet de bedoeling dat je aan de wandel gaat, zou ik maar zeggen.
Dat mens onterend past meestal.
Ja, en dat viel me toen al op bij die Heineken-loods. Zo werd het ook genoemd. Ja, die zaten gewoon met kettingen aan de muur vast. Snap je? En je weet en al die tijd weet je niet of je het gaat overleven of niet. Dus het is langdurige, extreme levensbedreigende stress die je ondergaat, hoe dan ook.
Kunnen we zeggen op basis van de coffeeshophouder en deze 15-jarige jongen dat het vaak goed afloopt? Of kennen jullie ook zaken waar mensen voor altijd verdwenen zijn?
De beruchtste momenteel is Najima Jilal. de drugshandelaar, de redelijk grote mevrouw in de drugshandel, die vanaf de Zuidas is ontvoerd, is meegenomen, vlakbij haar luxe appartement. En in de nacht nadat zij was verdwenen, zijn er foto's gemaakt van een naakte mevrouw met een teen eraf en een mens onterend weer. En liggend op een vloer uiteindelijk met allemaal bloed. En er zijn nog erger. Die foto's worden uiteindelijk weer bij criminelen in hun telefoons gevonden. Onder wie overigens Ridwan Taghi, maar die foto's werden wijd verbreid rondgestuurd. Dus het is niet gezegd dat hij daar per se de hand in heeft gehad. Maar zij is waarschijnlijk vrij snel na haar kidnap vermoord, bijvoorbeeld. En daar zijn ook wel voorbeelden van. Nou ja, en als je ziet, ik had het over die martelcontainers bij Wouwse Plantage. En daar waren ook, als je ziet, in die ontsluitende PGP-bericht.
Het klinkt echt heel luguber als je zegt wat voor gereedschappen er lagen. En de tandartsstoel en zo.
En het was, en dan zouden degene hebben het over dat ze een eigen soort arrestatieteams hadden. Die dan slachtoffers van de weg moesten rijden, daar naartoe brengen en zo. Je kunt je voorstellen dat daar de kans waarschijnlijk niet groot was dat je daar helemaal al niet ongedeerd, maar dat je het überhaupt zou overleven. Want het is natuurlijk wel voor, als je het zo organiseert en je wil het kennelijk langer gaan gebruiken, die loodsen, dan moet het nooit gebeuren dat iemand daar ontsnapt en naar de politie kan rennen en die loodsen kan aanwijzen. Dus dat zou waarschijnlijk slecht zijn afgelopen. Maar dat weten we niet, want het is voordat de eerste onderwereldfiguur daar is heen gebracht, zijn ze vanwege die PGP-berichten gevonden.
Ja, en wat natuurlijk gebeurt als een kidnap niet goed afloopt, dan wordt het een vermissing. Snap je?
Ja.
En je hebt gewoon de afgelopen jaren hebben we een aantal van dat soort vermissingen gehad. Najib Himig, Ziggy in het milieu. 2014 is die verdwenen. Nou, wat daar is gebeurd.
Maar een man uit Amsterdam?
Een man uit Amsterdam-Oost.
Uitgeroepeld Gwyneth Magda toen de tijd, zeg maar.
Ja, die verdwenen. Wat er is gebeurd, weten we niet. Maar men gaat vanuit, zowel bij de opsporingsdiensten als in het criminele milieu, dat hij is ontvoerd of ergens aan afspraak is gelokt, toen mee is genomen en om het leven is gebracht. En dat heel, heel, heel naar zou zijn geweest ook.
En zijn vrouw is vervolgens geliquideerd.
Ja.
Staand achter haar auto voor haar huis in Amstelveen. In het bijzijn van haar kinderen. De dochtertje staat ernaast. De moeder zit in die auto. Ik bedoel, dat zegt iets over het niveau in het criminele milieu, het bedenkelijke niveau waarin we moeten denken.
Ja, en in 2020 heb je nog gehad, want het gebeurt ook in het buitenland natuurlijk. Jamal B., iemand uit Roosendaal, die is in Marbella door een soort nep-arrestatieteam klem gereden. En daar is tot op de dag van vandaag nooit meer wat van vernomen. Ja, dus dat het goed afloopt is absoluut niet zomaar gezegd. En dat maakt natuurlijk ook alleen maar de angst voor mensen die dit overkomt. En mensen die nabestaan of om de omgeving van die mensen. Ja, maakt het natuurlijk alleen maar veel groter. Van je weet, het kan ook echt verkeerd aflopen. Ja. En daarom zit de politie er ook vol en vol op. Omdat ze weten, wat we niet moeten hebben, is dat zo'n kidnap uitdraait op een moord.
Maar het lijkt me wel een dilemma. Want ik neem aan dat de familie vaak op de hoogte is van zo'n ontvoering.
Mm-hmm.
Ga je naar die politie of niet?
Ja, dat hangt er dus helemaal vanaf wat de achterliggende wat erachter ligt.
Soms is ook helemaal geen. Is er een richtingenstrijd binnen de familie en andere naasten, wel of niet naar de politie gaan? En soms worden twee sporen bewandeld. Soms proberen ze zelf te onderhandelen met de ontvoerders. En wachten ze dat eerst af, hoe dat gaat. En gaan ze, als het niet lukt, alsnog naar de politie. Of loopt dat een beetje tegelijkertijd. We hebben een heel beruchte ontvoering. Hadden ze een moeder van een Amsterdamse crimineel ontvoerd. Ook alweer lang geleden, 2011. En die was weg. En eerst werd 2,7 miljoen geëist. Omdat er een conflict was over drugs. 2,7 miljoen. Nou, toen was die familie zelf aan het onderhandelen. En toen werd het eigenlijk helemaal teruggebracht tot 170.000 euro. Dat leek een heel goed onderhandelingsresultaat. Van 2,7 miljoen naar 170.000 euro. Is het geld betaald en is ze niet vrijgelaten. En toen is alsnog de politie ingeschakeld. En die politie heeft haar uiteindelijk een arrestatieteam, meen ik, uit een busje kunnen bevrijden. Dus soms loopt het over verschillende sporen. En soms zijn ook de naasten het niet eens. Het zijn ook wel, Wouter en ik zijn ook wel soms geprobeerd ingeschakeld te worden, snap je? Dan willen ze niet naar de politie, maar dan
moet
komen ze
dan
bij ons.
Bemiddelen voor, of
nou, dat zullen we nooit doen. Wij kunnen nooit een speler in het speelveld worden. Wij moeten allemaal keurig op onze perstribune blijven, zeg maar. Zoals ook bij het voetbal, de journalisten niet in het veld moeten lopen. Maar ik heb wel eens verteld en ook wel eens in een column beschreven, dat niet zo heel lang geleden, dat er een partij coke in beslag was genomen en dat mensen heel erg bang waren te worden ontvoerd omdat de politie dat niet had gemeld. En dan was het verzoek, kun jij het niet melden, Paul? Maar ja, ik kan niet zo, ik wil geen factor zijn. Uiteindelijk kan het wel als de politie het aan mij zou bevestigen. Ja, dan is het nieuws op zichzelf. Zo een partij cocaïne onderschept, dan kan ik er een berichtje van maken. Dan kunnen zij dan weer mee uit de voeten. Maar dat is zover als wij kunnen gaan. Dan moeten we een zelfstandig journalistiek belang hebben. Gewoon in berichtgeving om dat te doen. Wij gaan nergens tussen zitten. Want dan... wij hebben ook wel familie gesproken van iemand die ontvoerd was. Ja, dat is ijzingwekkend. Dan zit je in een of ander wegrestaurant met mensen die zijn gewoon doodsbang voor hun naaste die weg is.
Er zijn in het verleden natuurlijk ook wel smeekbeden uitgezonden op tv.
Ja, van familieleden.
Familie van alsjeblieft, breng hem terug. Ja, en ik weet ook nog niet al te lang geleden was er een ontvoering aan de gang in België. Waarbij ook alle beelden van die kidnap gedeeld werden. En de vrouw van het slachtoffer was een vrij bekende influencer. Nou, die deelde ook gewoon, laat hem vrij. En uiteindelijk is dat ook, die is dan wel goed afgelopen. Ja, je moet er gewoon niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren. Je kan ook hebben dat mensen, dat er in zo'n ontvoeringssetting mensen in paniek raken.
Ja.
Of en dat
proberen
allemaal
te ontsnappen waardoor er paniek komt.
Ja, er zijn dus heel veel variabelen tijdens zo'n kidnap. Nou ja, goed, we zeggen het hier wel vaker. Ja, eigenlijk moet je het gewoon niet doen.
Er is bijvoorbeeld ook een heel beruchte zaak. Was er een grote partij hash weg, was gedoe over. Toen is er iemand gekidnapt. En ik geloof wel dat het niet de bedoeling was hem om te brengen. Maar toen zei ze met een boor in zijn knieschijf gaan boren. Omdat hij moest gaan praten. Ja, die man is aan een hartaanval overleden. Maar ja, het is... Ik bedoel, er is ook enerzijds professionaliteit. En anderzijds dit soort... Ja, what could possibly go wrong? Weet je wel, dit soort geklooi waardoor je echt iemand het leven laat. Omdat jij denkt dat je dat wel kunt doen. Hij gaat vast wel praten als ze hem in zijn knie boren.
Nou, ik zou gelijk alles vertellen.
Ja, maar wat als diegene het niet weet? Die heeft ontvoerd en die zegt, ik weet het echt niet. En dan worden er lichaamsdelen afgeknipt en gedaan. En dat je echt denkt van, joh. En er zijn, in België hebben we ook wel eens geschreven over zo'n soort kidnap waarbij iemand echt gemarteld is en zo. En lichaamsdelen afgeknipt en gesneden en gedaan. En dat je echt denkt, joh, waar ben je mee bezig?
Waar ik nog wel even aan moet denken. We hebben natuurlijk ook heel veel, overal in Nederland trouwens, maar ook zeker in Amsterdam, heel veel van die explosies. Hè? Dat er cobra's afgaan voor woningen, winkels, dat soort dingen. Daarbij denk ik zelf dat het niet altijd hele harde onderwereld is, maar dat het er tegenaan schuurt of de conflicten zijn. Maar bij ontvoeringen lijkt me dat eigenlijk wel een stap verder. Is dat wel echt altijd serieuze, zware criminaliteit?
Nou, kijk, meestal is het is een ontzettend heftig middel om iemand aan te doen. En er staat ook forse straf op. Er is nu in die zaak van die 15-jarige jongen straf tot 6 jaar cel gevorderd. En die is niet zo heel lang weg geweest zelfs. Maar we zien ook wel soms op het snijvlak.
Dat ging om wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ja. Dat ging alleen sec om het ontvoeren. En als je iemand langer ergens hebt, dan heb je gijzeling. En dat is echt wel, dan ga je wel echt naar dubbele cijfers.
Ja, dus dubbele cijfers, die ja zelf meer. En, maar je hebt, soms komen we een beetje op het snijvlak van echt onderwereld en relatieve bovenwereld komt het ook wel voor. En dat is jaren geleden hebben we in Parool een zaak beschreven. Dat ging over een familie die heeft in Amsterdam allemaal hotels. En die werd later, die werd vervolgd voor allerlei witwassen en zo. Nou, die zaak is apart. Maar één lid van de familie werd ervan beschuldigd dat hij een Chinees restaurant in de Concertgebouwbuurt had willen overnemen. En er was gedoe, er was een conflict over een miljoenentransactie die daarmee gemoeid zou zijn. En hij werd ervan beschuldigd dat hij die de tegenpartij zou hebben laten ontvoeren. En die ontvoering heeft inderdaad plaatsgevonden. En dat werd een aparte strafzaak. Maar dat is dan echt op het schemergebied. Maar we kunnen wel stellen dat het niet in normaal zakelijke wereld komt natuurlijk niet voor. Maar er zijn ook wel eens voorbeelden geweest bijvoorbeeld van oplichting en zo. Dan voelt een bepaalde partij zich opgelicht. Dus die vindt eigenlijk dat die puur slachtoffer is. Maar die
ga dan maar kijken of ze het recht in eigen hand kunnen nemen en de veronderstelde oplichter laten meenemen. En dan piept hij wel anders, snap je? En nou ja, dat kan ook op verschrikkingen uitdraaien. Dus tussen wit en zwart zijn zoals altijd vele grijstinten. Maar ik zou het plaatsen bij tussen explosies en liquidaties. Zie ik dit een beetje in het midden als geweldsmiddel
op zijn best. Kan nog alle kanten opgaan.
Ja.
Dankjewel Paul, dankjewel Wouter. En heb je deze podcast geluisterd en denk je ik wil meer? Dat kan. Op 15 maart en 8 mei staat de Parool Misdaad podcast live in Theater de Meervaart in Amsterdam. En daar vertellen Paul en Wouter wat ze de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt, maar vooral ook hoe het is om misdaadjournalist te zijn. Meer info vind je op parool.nl/live. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Dank voor het luisteren.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.